nog steeds heel veel rouw ervaren in het verlies van die ouder van 85. Alleen, dat wordt veel meer geaccepteerd in de maatschappij. Daar praten mensen nog wel over. Maar die hele rauwe verliezen van een kind of van een man of van iemand die zelf uit het leven stapt, waar ook weer een ander laagje overheen zit, dat vinden mensen vaak heel moeilijk om over te praten. Ook op het werk. Je partner overlijdt. Hoe ga jij verder in je eentje? In mijn podcast Widow Talk interview ik weduwen en weduwnaars. We praten over alle facetten van ons verlies, de effecten daarvan en hoe we het leven weer op kunnen, nee, moeten pakken. Ook spreken we met bedrijven en andere experts die nabestaanden helpen hun leven weer op orde te krijgen. Met Widow Talk lever ik support voor jou na het verlies van je partner. Welkom, fijn dat je luistert. Dag luisteraar, daar zijn we weer. Widow Talk, seizoen 4, aflevering 2. Vandaag heb ik mijn eigen talk met 3 vrouwen. Heel erg leuk vind ik dat, voor de eerste keer in Widow Talk. Ik praat met de dames achter de poot van zorgdragers, die heet Voluit Leven met rouw en verlies. Nou, dat is een titel die wel binnenkomt, hè? En de dames daarachter zijn Miranda Schutte, Marjolein Broeren en Sascha Simons. Miranda en Marjolein die zijn vooral bezig met voluit leven van rouw en verlies. En Sascha is de initiatiefnemer van zorgdragers. En dat is samengekomen in deze poot. Om het even zo te noemen, deze lood aan de boom die zorgdragers heet. Het is een netwerk voor mensen met hart voor de zorg vanuit. Voluit leven met rouw en verlies. Hij blijft terugkomen en ik denk dat hij ons allemaal ook heel erg aanspreekt. Of wellicht kan helpen om naar dat voluit leven toe te gaan. Als ik de dames even heel kort introduceer en daarna gaan ze dat zelf doen. Marjolein is een communicatieprofessional. Heb ik op LinkedIn gezien. Heeft ze ook wel een keer verteld. En heeft ervaring met kinderpalliatieve zorg. Miranda Schutte is ritueel begeleider. En Sascha Simons is een veranderdeskundige. Houdt zich bezig met het bouwen van gemeenschappen. En is de oprichter van zorgdragers. Dat is wat ik er nu over te zeggen heb. En nu laat ik ze zichzelf even introduceren bij jullie. Want dat doen ze natuurlijk veel beter dan ik. Marjolein, wil jij beginnen? Wie ben jij? En wat is jouw relatie tot rouw en verlies? Want naar mijn idee, als je dit begint, heb je daar een affiniteit mee. En affiniteit ontstaat vaak door een eigen ervaring. Maar misschien heb ik het fout. Maar we horen het graag.
Nou, dat klopt helemaal. Ik ben, zoals dat heet, ervaringsdeskundige. Als moeder van Maxine, onze jongste dochter. Zij werd in 2016 ongeneeslijk ziek en overleed datzelfde jaar. Zo kwam ik in contact, ongewild, met rouw en verlies. En tijdens dat ze ziek was en nadat ze overleed, ben ik heel erg bewust het contact blijven zoeken met mijn omgeving. En dat heeft me eigenlijk heel erg geholpen om het leven weer te leven.
Ja.
En ook, zeg maar, het heeft mij heel erg veel gebracht in het leven ook weer aangaan. Ik ben veel gaan schrijven, erover in gesprek gegaan. En dat, ja, daardoor heb ik ook wel geleerd dat rouw en verlies, om dat ook zeg maar bespreekbaar te maken, dat is ook vaak iets wat je zelf moet initiëren.
Ja.
En ja, vaak vinden naasten het ook moeilijk, hè, om daarover te beginnen of over in gesprek te komen.
Zeker als het over kinderen gaat, lijkt me.
Ja, zeker. En dat begrijp ik. Maar ik zou zo heel graag willen bijdragen aan dat dat toch ietsje makkelijker wordt. En dat het er mag zijn. En dat het contact met elkaar over rouw en verlies ietsje meer vanzelfsprekend wordt.
Ja. Ja, hoe oud is Maxine geworden?
Ze was slechts 3.
Ja.
Dus nog een heel kleintje.
Ja.
En dat was ook meteen ook moeilijk, omdat we voor haar heel veel beslissingen moesten nemen, waar ze weinig zelf over kon vertellen. Maar wel heel erg, ja. Door naar haar te kijken en haar te kennen, hebben we het goede gedaan, denk ik. Maar en toen ze overleed, dacht ik eerst van, nou, je houdt het leven op. Voor
ja,
mij ook.
Ja.
Maar het tegendeel is waar. Anders zat ik niet hier.
Ja, ja, ja. Nou ja, het maakt je leven niet bepaald makkelijker natuurlijk. En je gaat door een heel zwart gat. En het is een verlies wat je altijd bij je draagt.
Ja. En hoe vreselijk ook. En ik had het nooit willen meemaken. Geloof ik er ook in dat mensen die verlies meemaken de wereld iets te brengen hebben. En vaak worden mensen die helemaal ouders van overleden kinderen, maar ook, nou ja, ouders of mensen die ander verlies meemaken, vaak ja, worden als een beetje als zwak betiteld of als, nou, dat is dat je dan niet meer helemaal mee kan doen.
Je bent zielig.
Ja. Ja, en daarvoor wil ik heel graag op de barricade staan. Dat eigenlijk, nou, dat volgens mij niet zo is. Of niet zo hoeft te zijn.
Nee. Nou ja, je kan het ook omdraaien. Door dat verlies dat je hebt meegemaakt, word je gedwongen om sterker te zijn dan je daarvoor was. Dus misschien zijn mensen die verlies hebben meegemaakt wel sterker.
Ja, ik denk zelf inderdaad dat, he, dat daarvoor moet je ook rouwarbeid verrichten.
Ja, he,
dat,
ja.
Dat
gaat niet zomaar.
Nee, dus ook het aan willen gaan. Maar daardoor juist heel erg het verdriet en het mooie van het leven veel meer durven toelaten.
Ja.
Omdat het zo samengaat eigenlijk.
Ja. Nou, mooi. Indrukwekkend. Dank je wel dat je dit wilde delen. Laten we het hier nog even bij, want dit is het voorstelrondje. Miranda.
Ja.
Wat is jouw ervaring en band met rouw en verlies?
Nou, mijn ervaring gaat, ik ben ook ervaringsdeskundige, net als Marjolein. Die gaat wat verder terug, want in 1995, ik was toen 29, stapte mijn vader op 1 april notabene uit het leven. En aan het eind van dat jaar, half december, verloren we ons tweede kindje na 28 weken zwangerschap. En ik merkte op dat moment dat ja, mijn helpende ik, die heel erg voor mijn vader ook had gezorgd in die tijd, die was springlevend. En dus ging ik ook heel erg zorgen voor mijn omgeving. Want ik zag in mijn omgeving dat, ja, mensen vonden het gewoon te groot, denk ik, achteraf gezien. Zo heb ik het later geïnterpreteerd. Ik heb op mijn werk mensen echt een kantoor in zien duiken, waarvan ik dacht, waarom ga je dat kantoor in? Waarom moet je bij die persoon zijn? En later realiseerde ik me, oh, dat was misschien wel omdat ze mij op de gang zagen. En dat ze eigenlijk niet wisten wat ze moesten doen. Dus ik heb daar ook heel erg voor gezorgd. En ik kom uit een opvoeding waar het was, nou ja, het leven gaat door. En dat is ook wel zo, maar niet op die manier. En ja, ik denk dat ik nu pas woorden kan geven aan dat het voor mij op dat moment ook heel lang heeft gevolgd als, of gevoeld als, wat nu heet depersonalisatie en derealisatie. Ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik onder een soort stolp heb geleefd.
Ja.
Ik leefde niet echt voluit. Liet ik niet helemaal merken, kon ik ook niet goed over praten. Maar pas later, in mijn werk als HR-manager, kwam ik erachter dat heel veel mensen hebben een verlies.
Ja.
En dan niet alleen een overlijden van een dierbare, maar ook een hele moeilijke scheiding of je land moeten verlaten, je baan verliezen. En toen dacht ik, ieder mens of heel veel mensen dragen zoiets mee. En dat heeft invloed. Dat neem je mee naar je werk. Dat neem je mee naar huis. Het is altijd bij je. En mijn missie is eigenlijk om de cultuur daarin te veranderen. Ik heb heel vaak voor mijn gevoel suffe discussies in directieteams moeten voeren. Dat men zei van, maar dat is privé gerelateerd. Mensen en functionaris zijn niet twee entiteiten. Dat is verstrengeld met elkaar. Dus laten we daar alsjeblieft aandacht voor hebben. En een jaar of 10 geleden kwam ik... iets korter geleden kwam ik Marjolein tegen. Marjolein en ik zijn echt ook buurvrouwen.
Ah, wat leuk.
Ja, en we hebben elkaar gevonden ook in het voluit leven met rouw en verlies.
Mooi. Mooi, dankjewel. Nou, je hebt ook aardig wat achter de kiezen, om het maar even zo te zeggen.
Ja.
Maar heel mooi dat jullie elkaar gevonden hebben en tot dit initiatief gekomen zijn.
Ja.
Ja. Nou, we hebben kwek, kwak en kwik, of hoe heet het zo? Ik weet het niet zo goed. Nou, er zijn er 3. Dus we hebben nog Sascha. Wat is jouw band met rouw en verlies? En waarom is dat aan zorgdragers gekoppeld? Kan je daar wat over zeggen?
Ja, mijn band met rouw en verlies is eigenlijk heeft zich ontwikkeld vanwege Marjolein en Miranda. Want ik denk dat we allemaal wel een band hebben met rouw en verlies. Alleen realiseren we ons dat niet zo. En doordat zij al veel over in gesprek zijn, ben ik zelf gaan ontdekken dat mijn ontslag ooit, mijn relatie die uitging, dat heb ik wel ervaren als hele zware verliezen. Maar nooit geassocieerd met rouw zozeer. Of dat ik daar mee... ik ben er wel mee aan de slag gegaan, maar ik heb het nooit zo benoemd. Dus in die zin is het niet de directe band om dit initiatief te beginnen. En te ondersteunen eigenlijk vooral. Maar wat ik wel heb, is dat ik heel graag mensen die gedreven zijn, zoals Marjolein en Miranda, die... allebei al sinds 1 jaar of 3 en 5, 6 aangesloten zijn bij zorgdragers, om die verder te helpen. En misschien moet ik daarom iets vertellen over zorgdragers, wat dat dan is. Hè?
Graag, ja.
Zorgdragers is eigenlijk een plek voor mensen, in dit geval in de zorg, die zich kunnen aansluiten als ze op zoek zijn naar andere gelijkgestemden die gaan voor... vernieuwing, voor een open blik op vernieuwing in de zorg. En dat kan heel breed zijn. Er zit ook een architect in zorgdragers bijvoorbeeld. Maar ook een journalist. En ook een arts. Het idee is dat als je elkaar vindt... en wij vinden elkaar trouwens allemaal in het belang dat wij hechten aan contact. Als sleutel voor goede zorg. En dat maakt niet uit op welk terrein in de zorg dat eigenlijk is. Maar we vinden wel allemaal dat tot nu toe, hoewel het hartstikke vanzelfsprekend is, dat contact belangrijk is, dat het heel erg onderbelicht is in de manier waarop zorg toch vaak gegeven wordt of kan worden. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat niet zozeer aan zorgverleners ligt, maar aan het hele systeem van zorg, wat ruimte voor contact een beetje lastig maakt. Maar ook in contact over dingen die ingewikkeld zijn. En rouw en verlies is zo'n thema dat ingewikkeld is. Marjolein,
per definitie.
Per definitie. Ja. Het is allemaal zijn we er liever niet mee in contact, denk ik. En is het aan onze club, eigenlijk een aparte club hebben we opgericht, die zich vooral richt op mensen die hiermee bezig zijn. denk ik een heel mooie taak om te laten zien dat rouwverlies juist iets te bieden heeft als thema. Wat jij zei ook zelf, Almajan, dat je wordt er juist sterker van als je moeilijke dingen moet doorstaan. Het is een onderdeel van levenskunst. En als wij nou een beetje de cultuur of het imago dat mensen die rouwen of verlies meemaken hebben, kunnen verbeteren. Want ik heb zelf ook wel de indruk dat we het makkelijker vinden om mensen die iets moeilijks meemaken, om die even aan de kant te schuiven totdat ze weer geheeld zijn.
Ja.
Zoals we dat dan zo mooi zeggen. En dan kunnen ze weer meedoen aan ons gemiddelde leven.
Ja. Het makkelijker leven.
Ja, en ja. Alsof dat de norm is. En ik denk niet dat dat zo is.
Nee, nou ja. Afscheid nemen hoort natuurlijk bij het leven.
Ja, zeker.
De vraag is, hoe vaak word je ermee geconfronteerd en in welke mate? Hè, ja. Afscheid moeten nemen van je kind is iets anders dan afscheid nemen van een ouder die 85 is geworden en waarvan je weet, die heeft een mooi leven geleid. Ik ben heel verdrietig, maar ik heb er vrede mee. Dat zijn hele verschillende verliezen. Maakt niet uit, want je kan nog steeds heel veel rouw ervaren in het verlies van die ouder van 85. Alleen, dat wordt veel meer geaccepteerd in de maatschappij. Daar praten mensen nog wel over. Maar die hele rauwe verliezen van een kind of van een man of van iemand die zelf uit het leven stapt, waar ook weer een ander laagje overheen zit, dat vinden mensen vaak heel moeilijk om over te praten. Ook op het werk.
Ja, ja, zeker, ja, zeker. Ja. En ik ben ook heel blij dat ik ben aangesloten bij zorgdragers. Want ik heb helemaal niet gewerkt in de zorg. Maar ik voel me wel heel erg verbonden met de missie van zorgdragers. Want het gaat heel erg over zorgen, voor mij dan, in de breedste zin van het woord. Dus ook voor je collega's zorgen, ook voor die medewerkers zorgen als leidinggevende of als HR-manager, in contact blijven, ook als het moeilijk is. Dus daar ben ik heel blij dat ik heb kunnen aansluiten bij zorgdragers en dat die missie eigenlijk ook heel breed getrokken wordt. Dus het is een enorme missie. De cultuur in Nederland omturnen naar meer in contact en meer aandacht. Maar ik denk wel dat het heel nodig is.
Nou, het is mooi, hè? Zo'n uitdagende missie. Dan moet je de mouwen wel opstropen, ja, zeg maar.
Zeker.
Ja. Maar als dit de missie is, hè, het omturnen van hoe we met rouw en verlies omgaan. En nou, je moet ergens beginnen. En jullie zeggen de zorg. Je ziet dat natuurlijk ook, wat jullie zelf hebben meegemaakt, bij collega's, bij familie, bij vrienden. Ik heb zelf meegemaakt dat na de dood van Philip werd ik structureel minder uitgenodigd op feestjes en partijen. In het begin nog even wel. Dit is mijn interpretatie, hè, daarvan. In het begin nog even wel, want dan willen mensen allemaal het verhaal horen. Los van het standaard verhaal willen ze de juicy details, zeg maar. Want dat helpt mensen weer, want dan kunnen zij daar ook weer over. Nou, ik weet van de man van me, nou, dat. En daarna wordt het opeens heel erg stil. Want ja, heb je een etentje en dan komt zij alleen. En zij neemt de dood mee naar binnen, want dan moet er toch iets over gezegd worden, maar het is zo'n domper. En dat zijn dingen waar ik zelf tegenaan gelopen ben. En uit gesprekken met lotgenoten weet ik dat ik niet de enige ben. Ik weet niet of jullie dat ook hebben ervaren. Maar hoe krijgen we dat ook omgeturnd? Dat rouw en verlies gewoon met een kop koffie of thee of een glas water of een krat bier, hè, maakt me niet uit. Omdat dat een beetje moed geeft om het onderwerp aan te snijden. Maar dat we er gewoon over kunnen praten. Dat rouw niet meer zo'n moeilijk onderwerp is. Is dat een uitvloeisel hiervan? Ga je daar nog iets anders voor in werking zetten?
Ja, het is wel onze grote wens of ambitie of hoe je het noemt. Want wat jij aanhaalt, nou, dat herkennen we denk ik allemaal aan deze tafel. En dat is natuurlijk één grote brok ongemak,
ja,
die mensen, ja, hebben.
Ja.
En ook de angst, hè, van mensen zien het verdriet van de ander. Dat voelen ze in zichzelf. Hè. De moeder die haar kind is verloren, dat wakkert in heel veel mensen gewoon een grote angst aan.
Ja.
En het relateert aan eigen, of aan eigen verlies of angst voor verlies. En daarom willen mensen dat liever niet aangaan. En ook onhandigheid van, ja, wat moet ik dan zeggen? He, altijd bang iets verkeerd te zeggen. Of he, wat ik heel vaak hoor. Ja, kan ik er wel over beginnen, want misschien had je net een goede dag. He, dus, nou ja, en daarin geloof ik altijd van, en dat hoor ik ook van alle mensen die met rouw te maken hebben, van, nou ja, heel veel verkeerd kun je niet zeggen. Maar wat mensen toch het allerergst vinden is het negeren. Omdat je dan het gevoel hebt, oh, het mag er niet zijn. Dus dan mag een stuk van jou er eigenlijk ook niet zijn.
Ja.
En dat is, denk ik, iets wat we in ieder geval heel graag bekend willen maken. Van hoe werkt rouw nou eigenlijk? En gelukkig wordt er ook steeds meer over bekend. Hè? Het aantal rouwboeken in de boekhandel groeit gestaag.
Ja, ja.
Het aantal opleidingen, het aantal rouwverliesdeskundigen. Dus in die zin zitten we, denk ik, hebben we de tijd mee. Hè? Maar aan de andere kant is de maakbaarheid van de samenleving is ook iets, een beetje een ziekte van deze tijd. Dat alles aan de buitenkant perfect lijkt. Maar ja, heel vaak is dat niet. Hè, dat is natuurlijk nooit zo.
Nee. Anders zou het ook maar saai zijn.
Ja, precies. Dus het vraagt natuurlijk ook iets in het tonen van kwetsbaarheid. Maar ook denk ik dat we de samenleving ook een handje kunnen helpen in, nou ja, gewoon opnieuw leren van, nou, hoe ga je dan zo'n gesprek aan?
Hè? Ja.
Dat is ook helemaal niet verkeerd om daarin iets te leren of iets te willen leren. Want vroeger was natuurlijk rouwverlies, was er meer. Of het was zichtbaar, de mensen waren veel thuis. Als er dan ellende bij een gezin thuis was, dan ging je sneller bij elkaar even op de koffie. En dan mocht het er zijn. En tegenwoordig, ja, leven we toch allemaal meer. We hebben te maken met individualisme. We zijn allemaal meer op onszelf gericht. Dus het lijntje uitgooien naar de ander, ja, daar moet je je best voor doen.
Ja,
en ik denk dat daar in Marjolein en ik ook wel heel mooi de tijdsbeelden van elkaar kunnen zien. He, in de tijd dat mijn oma stierf, toen was mijn moeder 4. Ja, toen was mijn oma werd thuis opgebaard. En de buurt, de Norbers, die zorgden voor de familie. In 1995 was het eigenlijk, he, voor mijn gevoel, nou ja, zo snel mogelijk door met het leven en er vooral niet over praten. Dat hè, we wisten ook niet hoe. En stilte en erbij blijven was helemaal moeilijk. Is nog steeds misschien heel erg moeilijk voor heel veel mensen. En Marjolein heeft echt ook heel erg bewust de stap naar buiten gezet om in contact te blijven met familie, met vrienden. En ja, ik ben daar na jaren achter gekomen van, ja, maar dat is eigenlijk de enige manier. Want anders leef ik niet voluit. En ja, daarin hebben we elkaar denk ik ook gevonden. En bij zorgdragers is dat ook. Dan mag het heel vaak gaan over die moeilijke gesprekken. En daar waar het schuurt, daar gaan we juist verder. En lopen we niet weg.
Ja. Mm-hmm. Maar bij jou is dat naar buiten treden dus pas veel later gekomen.
Ja eigenlijk langzamerhand dat ik me ook begon te realiseren vanuit mijn functie als HR-manager. Ik dacht dan, ja, weet je, als mensen niet goed functioneren op hun werk en je gaat echt het gesprek eens aan met die persoon, dan, daar zit altijd een verhaal achter. En mensen hebben thuis heel erg moeilijk. Misschien een ziek kind. Of zitten niet lekker in hun vel. Dat kan echt heel veel oorzaken hebben. En dat laat je niet aan de kapstok achter of op de parkeerplaats in de auto. Dat neem je mee. Ja. En natuurlijk heeft dat invloed op hoe je functioneert. Dus heb daar aandacht voor.
Ja, ja, dat zit in je systeem. Dat draag je, dat draag je mee.
Ja,
ja, ja,
ja,
ja,
ja, ja. Net als dat mensen dus inderdaad ook beginnen, maar niet over, want misschien word je dan verdrietig.
Ja.
Het rouwverlies, nou, draag je altijd met je mee. Het verlies zit in je hart.
Exact.
Dus, ja. Dus erover beginnen. En ik denk ook van, nou ja, mensen die rouwen kunnen ook over het algemeen zelf ook zeggen, nou ja, vandaag even geen behoefte aan. Hè? Soms degraderen we de mensen die rouwen, zeg maar, te veel. Dan menen we ineens dat we voor ze moeten denken of zo. Of
gaan
voor
invullen.
Ze... Ja, ja. Ja. En ik denk dat we dat moeten zien te voorkomen, dat we dat gaan doen.
Ja, ja. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. In een baan van mij, een leidinggevende functie, was een jongen uit mijn team, een man. En die hadden een kindje gekregen, hij en zijn vrouw. En dat is heel kort na de geboorte overleden. En eigenlijk wisten ze dat zou gaan gebeuren. En moesten ze daar naartoe leven. En dat was vreselijk toen dat was gebeurd. Hij is ook een tijd uit de running geweest. Ik ben er nog op bezoek geweest, nog wel een cadeautje meegenomen om toch het korte leven van dat kindje nog even te eren. En dat was in de tijd dat ik helemaal niks met kinderen had. Ik begreep ook echt niet waarom mensen kinderen zouden willen hebben. Mijn insteek was altijd, het krijgen van kinderen is als het starten van een project waar je geen enkele zeggenschap hebt op de uitkomst. Wat als je het kind niet leuk vindt, als het een irritant kind is, als het gebreken heeft en waar je helemaal niet op zit te wachten, want het verstoort je leven. Dat was mijn idee. Ik wil een carrière maken, geld verdienen, geen gezeik. En dan gebeurt dit in je team. Jemig, hoe ga je daarmee om? Want ik wist natuurlijk wel, nou, deze mensen wilden dat kindje heel graag hebben. En dat is fout gegaan, dus dat moet heel erg ingrijpen. Alleen vanuit mijn overtuiging van, ik vind kinderen eigenlijk maar rare dingen, zat ik daar lastig in. Dus ik dacht, hoe moet ik dat nou doen? Ik dacht, nou, ik ga er naartoe en ik neem ook een cadeautje mee, want het kindje heeft wel geleefd. En dat was een schot in de roos, bleek later. Want dat hadden ze zo gewaardeerd, omdat eigenlijk niemand dat deed. Want het kindje was al ten dode opgeschreven. Dus ja, waarom zou je 30 gulden, was dat toen nog, uitgeven voor een cadeautje of een knuffel of wat dan ook. En het wiegje heeft nog heel lang in de kamer gestaan met dan die paar dingetjes die ze gekregen hadden. En op een gegeven moment kwam hij weer op het werk. En toen had hij hetzelfde verhaal als jij, Miranda. Dat mensen durfden niet met hem te praten, gingen hem ontwijken. En dan kwam hij naar mij toe en dan zei hij, Miranda, wat moet ik eraan doen? Ik zeg, nou, ik zal iedereen langs gaan. Maar wat wil je horen? Want ik denk dat heel veel mensen niet weten wat ze moeten zeggen. En ik heb toen ook eerlijk gezegd, ik zeg, ik weet het ook niet. Want ik heb dit niet meegemaakt. Ik kan me helemaal niet voorstellen waar je doorheen gaat. En dat is dus ook wat ik tegen jou zeg. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar als je me nodig hebt, dan ben ik er. Wil je schreeuwen, gillen, huilen, whatever. En hij zei, nou, dat is precies wat ik wil horen. Als mensen me zeggen, jemig, wat dramatisch, wat vreselijk, ik leef met je mee. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik ben er. Eigenlijk is het helemaal niet moeilijk. Maar er zijn maar weinig mensen die het bedenken.
Nou, of die het ook durven. Hè? Ik heb wel eens op, als HR-manager vroeg ik altijd aan de managers waarom zij het zo lastig vonden om dat moeilijke gesprek aan te gaan. En dat waren heel vaak mannen. En die waren dan toch bang voor tranen. Ja. Stel je voor dat iemand gaat huilen. En soms waren ze getrouwd, soms hadden ze ook kinderen. En dan vroeg ik van, maar wat doe je dan thuis als je vrouw verdrietig is of als je kinderen verdrietig zijn? ja, dan ga ik ze troosten. Nou ja, je hoeft niet misschien meteen de armen om je collega heen te slaan. Maar je kunt wel even zeggen van, goh, ja, ik zie dat het je raakt. Kun je het even niet wat ik moet zeggen? Kun je dan even in stilte bij die persoon blijven? Dat vinden mensen heel erg moeilijk.
Ja, en soms ook zonder woorden. Want erbij blijven kan ook zonder woorden. Ja. Je kan ook een arm even op iemands schouder leggen. Of nou ja, iets praktisch hulp aanbieden. Hè? Of die pansoep die altijd wordt benoemd.
Ja.
Hè? Of zeggen van, zo kan ik een keer je tuin doen. Hè? Als iemand dat even niet lukt.
Ja.
Dat is ook, dus ook, ik denk, doen wat bij je past, denk ik ook heel belangrijk. Want ja, praten is wel, wordt altijd wel heel erg, nou ja, soms iets overgewaardeerd. Hè, dat altijd moet, maar dat hoeft niet altijd.
Je kan er op allerlei manieren zijn. Toen mijn man is overleden, en ja, luisteraar, ik heb 3 kinderen gekregen na mijn fase van zo lang zal ze leven niet. En daar ben ik heel blij mee. En ze zijn ook nog allemaal goed gelukt. Dus dat zijn geslaagde projectjes geworden. En het zijn mooie kinderen geworden. Maar niet maar. En na het overlijden van mijn man zijn mensen voor ons gaan koken. Want koken was niet mijn sterke kant. Dat deed mijn man, dat deed Filip eigenlijk altijd. Omdat ik gestopt was met koken, omdat hij altijd kritiek had over hoe ik kookte. En daar had ik geen zin meer in. Dus ik zei, nou, als je het beter weet, dan doe je het toch gewoon lekker zelf. En dat heb ik 25 jaar volgehouden. Ja, zeg, moet je ook mee zeggen. Maar mensen hebben 2 maanden lang voor ons gekookt. En dat was zo'n ontlasting. Dat was zo fijn. En vooral ook om te zien vanuit welke hoek dat allemaal kwam. Mensen waarvan ik dacht, jeetje, doen jullie dat ook? Het was heel waardevol. Er waren mensen met, nou, 80% van die mensen had ik verder helemaal geen contact op dat moment. Was ook nog eens hier COVID, dat speelde ook een rol. Maar het feit dat mensen die moeite doen, want voor mij is koken echt nog steeds een bevalling, zeg maar. Dus ik zie dat als een enorme inspanning. Was heel waardevol. En we hebben nog nooit zo goed gegeten als die 2 maanden. Maar het kan dus heel veel invullingen krijgen. Er zijn voor iemand en laten zien dat je meeleeft. Ja.
En ik denk dat het misschien ook juist al voor de mensen die dan rondom je heen staan ook fijn is om iets te kunnen doen.
Ja.
Het is ook voor hun, denk ik, een soort van rouwarbeid. Dat zij ook iets kunnen bijdragen. Misschien ligt het er aan dat we pijn en verdriet heel slecht kunnen zien. Er heel slecht bij kunnen blijven. En eigenlijk het liefst het willen oplossen, gladstrijken, het weghalen. En nou ja, dan kun je misschien de tuin doen of koken voor iemand.
Ja, ja.
Het is ook fijn als je het ook aanbiedt in plaats van de vraag stellen, goh, waar heb je nu behoefte aan? Want dat is voor mensen überhaupt moeilijk om hulp te vragen. Maar ook helemaal als je in rouw bent, denk je, ja, waar heb ik nou eigenlijk behoefte aan? Geen
inderdaad.
Idee.
Inderdaad, ja. Ja.
Dus, ja. Ja.
Het is ook soms jezelf over een drempel zetten. Ik weet, bij mij in mijn buurtje was echt ook een verschrikkelijk drama gebeurd, waarbij een vader van een gezin die voor zijn werk in Amerika was, omkwam bij een verkeersongeluk in Amerika.
Och.
En de buurt stond daardoor ook op zijn kop. Maar het was ook een gezin dat heel erg op zichzelf was. Waar ik eigenlijk dus weinig contact mee had. Maar ik voelde me ook een buurvrouw die betrokken niet moet zijn, maar gewoon betrokken is. En nadat het eerste beginnen, toen heb ik inderdaad ook soep gebracht bij gebrek aan wat moet ik anders, maar dat werd gelukkig in dank afgenomen. En later hebben we ook nog een praktische actie kunnen doen met het zoeken van katten die de kinderen hadden gekregen als troost, die weggelopen waren om die te zoeken. Maar de maanden gingen voorbij en ik voelde me elke dag als ik langs dat huis fietste schuldig dat ik niet iets deed. Terwijl ik me heel goed realiseerde dat zij er 24 uur per dag mee bezig waren. En ik denk dat ik een jaar nadat hij overleden was, toen dacht ik, nou ga ik gewoon aanbellen. En toen heb ik gewoon gezegd, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik kon doen, behalve te zeggen dat ik heel veel aan je denk. En dat ik hoop dat er genoeg mensen om jullie heen zijn waar je steun aan hebt. En dat ik sowieso iets voor je zou willen betekenen als je dat zou willen. En die moeder zei toen ook, was heel blij dat ik dat deed. Ze vertelde me dat het ze goed ging. In die zin dat er veel mensen om hen heen waren. Dat ze dus geen behoefte had aan dat contact. Dat ze wel had geleerd meer naar buiten te gaan. Ja. Of tenminste contact te zoeken. Dat dat wel eigenlijk heel belangrijk was. En dus ik kon daar weggaan en dat contact weer loslaten. Terwijl ik toch heel tevreden was met die wat schaamtevolle stap.
Ja, en hij werd ook gewaardeerd, die stap.
Ja, ja.
Ja.
En dat ik zo mooi vond dat het niet leidde tot een andere ongemakkelijke situatie, waarbij ik bijvoorbeeld dan bij haar op de thee was gegaan, omdat we over en weer vonden dat dat dan zou horen, omdat ik zo aardig was om langs te komen en zij dan zo beleefd om met mij thee te drinken. En dat we het gewoon konden laten.
Ja.
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 Dat is misschien ook wel weer heel mooi bij zorgdragers en bij voluit leven met rouw en verlies. En Marjolein gaf het straks ook al een keer aan. Rouwenden zelf mogen ook leren om op een gegeven moment ook te zeggen van, oh nee, dank je wel. Of op dit moment heb ik er misschien even niet de zin om erover te praten, maar vraag me volgende week nog eens een keer. En het gebeurt ook heel vaak dat die ander dan eindelijk de stoute schoen heeft aangetrokken en vraagt van, hoe gaat het vandaag met je? Heb ik zelf ook ervaren. En dat ik dacht, oh nee, vandaag even niet, weet je. Ik ben net weer eindelijk een dag dat ik de zon echt letterlijk voelde schijnen en figuurlijk ook voelde schijnen. En ik dacht, nee, ik heb even geen zin in mijn eigen tranen. Maar dat iemand dan eigenlijk een soort zucht van verlichting liet gaan. Van, gelukkig. Nou, ik heb het gedaan, weet je. Ik heb het gevraagd en nou hoef ik het nooit meer te vragen. En gelukkig zei ze nee, dat ze er niet over wilde hebben. En juist daarin dat contact blijven zoeken. Want vandaag misschien niet. Maar volgende week misschien juist wel des te harder.
Ja. Ja, omdat je natuurlijk in je rouw, het kan even heel goed gaan, maar er hoeven maar een bepaalde trigger te zijn. Ja. En je valt weer terug. En dan is het juist wel fijn om er even over te praten.
Ja.
Ja. Ja. Dus zeg jij, mensen moeten eigenlijk, hè, als ze dan die stoute schoenen hebben aangetrokken, denken van, dan vraag ik het over een tijdje nog eens een keer. En als rouwende zelf moet je daar ook iets assertiever in zijn.
Ja, dat
wat natuurlijk
mag
heel lastig is,
ja,
ook.
Ja. Ja.
Maar ja, voor de ander is het ook lastig. Dus dat is een, ja, het is er maar vanuit welk gezichtspunt je het bekijkt.
Mm-hmm.
Lieve luisteraar, je merkt het al. De dames, de grondleggers van Voluit Leven met Rouw en Verlies en ik hebben zoveel met elkaar te delen en we hebben jou zoveel te vertellen dat het gewoon te veel is voor één aflevering. Daarom heb ik heel democratisch besloten dat we hier het eerste deel van de aflevering stoppen en dat we er een tweede deel aan vastbreien, namelijk het vervolg van ons gesprek. Maar dan is het als podcast ietsje beter te behappen. Dat zeggen de cijfers in ieder geval. Probeer een podcast niet langer te maken dan 45 minuten. En daar houd ik me aan. Dus voor nu hoop ik dat je genoten hebt. Misschien is genoten een groot woord. Maar dat je met veel interesse en belangstelling hebt geluisterd naar onze verhalen, onze belevenissen. Waarom deze drie mooie vrouwen tot dit initiatief zijn gekomen over voluit leven met rouw en verlies. En wat dat kan betekenen voor anderen. En waarom zij, en ik ook, vinden dat wij ervoor moeten vechten dat onderwerpen als rouw en verlies en eenzaamheid gewoon bespreekbaar moeten zijn. Aan de keukentafel, bij iemand op bezoek aan de koffietafel, maar ook in de kroeg. Het moet een onderwerp zijn waar niet meer dat zware vleugje overheen komt. Waar gewoon voluit over gesproken kan worden, omdat het nu eenmaal onderdeel is van ons leven. Dit was het voor nu. En nu snel door naar deel 2 van deze mooie aflevering. Dank je wel. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Op de website widowsandwidowers.nl, zie de link in de show notes, kan je meer informatie vinden over onze support voor nabestaanden. Daar zie je wat we met widowsandwidowers.nl allemaal doen. Onze activiteiten, blogs, shop en ook een overzicht van onze eerdere Widow Talk afleveringen. We horen graag je feedback via mail en social media. Vergeet je niet je te abonneren op Widow Talk, zodat je geen aflevering mist. Geef je ook nog even een review of een rating zometeen. We stellen het ook heel erg op prijs als je Widow Talk wil aanbevelen bij mensen waarvan jij denkt dat ze er behoefte aan kunnen hebben. Dank je wel. Stay tuned. Tot de volgende keer.